Goedenavond, gemeente. Op deze biddag voor gewassen arbeid heet ik u namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Zonneberg zal voorgaan. De enige collecte die voor de slotzang wordt gehouden is de biddagcollecte, bestemd voor de kerk. Deze wordt van harte bij u aanbevolen. De opbrengst van de collecte die in de morgendienst werd gehouden voor de aanschaf van schoolmateriaal voor Kenia bedroeg €565. Hartelijk dank hiervoor. We willen ons nu voorbereiden op de dienst door te zingen van Psalm 125, vers 1. Hij zal nog wankelen, nog bezwijken, die op de Heer vertrouwt. Ik noemde u het eerste vers van Psalm 125. De kerkenraad wenst u hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we vervolgen deze dienst met samen te zingen van Psalm 46... En daarvan het eerste en het laatste vers. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkt als zij door droefheid kwijnen. De Heer, de God der legerscharen, is met ons. Hoed ons in gevaren. 1 en 6 van Psalm 46. Nadat wij ons geloof hebben beleden, zingen we van Psalm 70, het derde vers. Ik ben nooddruftig, arm en naakt. O God, mijn helper, uit ellende haast u tot mij. Wil bijstand zenden, uw komst is het, die mijn heil volmaakt. Psalm 70, vers 3. We beleiden nu eerst in gemeenschap met Gods wereldwijde kerk, ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij bidden nu samen om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, bidden op biddag. Een speciale dag om u te zoeken en te vinden, want u speelt geen verstoppertje. U laat u ook vinden en u laat van u horen. En daarom mogen onze oren ook vanavond weer opmerkend zijn op uw stem. En we mogen lezen in uw woord. We danken u dat we dat in vrijheid mogen doen. Wat onderscheidt ons van zoveel mensen, medebroeders en zusters, vaak heel ver bij ons bed vandaan, die met gevaar voor eigen leven en in een leven vol vervolging ook christen zijn. En het gaat hun niet gemakkelijk af. Wat zijn wij dan bevoorrecht? Ook met alle gevaren van dien, dat het ons wel gemakkelijk afgaat en we o zo gemakkelijk voor de wind uitgeloven, alsof het ons komt aanwaaien. We willen u danken dat we bidden mogen en dat u een God bent die hoort. We danken u samengekomen te zijn hier in de kerk, in verbondenheid met hen die we niet zien, maar die toch thuis in de huiskamers met ons meeluisteren via de kerkradio of op een later tijdstip op een andere manier. Geef, Heere God, dat we zo betrokken zijn op de dingen van u en van uw koninkrijk, dat we ons er ook door laten gezeggen. Dat we ons er door wegwijs laten maken in het leven van elke dag. We danken u dat we bidden mogen. Onze handen vouwen, onze ogen sluiten en u op de hoogte brengen van onze noden, vragen, zorgen. En dat kunnen er heel veel zijn. Het is soms te veel om op te noemen. Toch bidden we van u, geef dat we dat allerhoogste adres nooit en te nimmer voorbij lopen. Maar dat we het kennen en erkennen. En tegelijkertijd ook de genade daarvan beseffen. Wat een gunst het is van uw kant. Dat we het alles aan u mogen uitzeggen. Voor u mogen neerleggen. In de wetenschap dat u een God bent die erbij is. En die voorziet en die helpt. In nood, maar ook in voorspoed. We willen u vragen, zegen ons in ons samen zijn vanavond. Als we luisteren, als we spreken, als we zingen, als we orgel spelen. Laat in alles we u bedoelen. En help ons dat het ook een dienst mag zijn tot eer van u. Hoor ons in Jezus' naam alleen uit genade. Amen. We lezen met elkaar twee gedeelten uit de Bijbel. Allereerst lezen we uit het Oude Testament Psalm 72. Psalm 72 uit het Oude Testament. En daarna lezen we uit het Nieuwe Testament, uit de brief die Paulus schreef aan de gemeente van Filippi. Het laatste hoofdstuk, Filippenzen 4, vanaf vers 10 tot en met vers 19. Voordat we Filippenzen 4 lezen, de versen 10 tot en met 19, lezen we nu eerst Psalm 72. Voor Salomo. O God, geef de koning uw recht en uw gerechtigheid aan de zoon van de koning. Dan zal hij over uw volk recht spreken met gerechtigheid en over uw ellendigen met recht. De bergen zullen voor het volk vrede dragen en de heuvels met gerechtigheid. Hij zal de ellendigen van het volk recht doen. Hij zal de kinderen van de armen verlossen en de onderdrukker verbrijzelen. Ze zullen u vrezen, zolang de zon en de maan er zijn, van generatie op generatie. Hij zal neerdalen als regen op het gemaaide veld, als regendruppels die de aarde bevochtigen. In zijn dagen zal de rechtvaardige tot bloei komen. Er zal grote vrede zijn, tot de maan er niet meer is. Hij zal heersen van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot de einde der aarde. De woestijnbewoners zullen voor hem neerbukken, zijn vijanden zullen het stof oplikken. De koningen van Tarsis en de kustlanden zullen schatting brengen, de koningen van Sheba en Seba zullen schatten aanvoeren. Ja, alle koningen zullen zich voor hem neerbuigen, alle heidevolken zullen hem dienen. Want hij zal de armen redden die om hulp roept, en de ellendigen en wie geen helper heeft. Hij zal de geringen en de armen sparen en de ziel van de armen verlossen. Hij zal hun ziel van list en geweld bevrijden. Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. Hij zal leven. Men zal hem van het goud van Sheba geven. Men zal voortdurend voor hem bidden. De hele dag zal men hem zegenen. Is er een handvol koren op het land, op de top van de bergen? De vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon. De stedelingen zullen bloeien als het gewas op de aarde. Zijn naam zal voor eeuwig blijven. Zolang de zon er is, wordt zijn naam van kind tot kind voortgeplant. Ze zullen in hem gezegend worden. Alle heidenvolken zullen hem gelukkig prijzen. Gelooft zij de Heere God, de God van Israël. Hij doet wonderen, hij alleen. Gelooft zij voor eeuwig zijn heerlijke naam. Laat heel de aarde met zijn heerlijkheid vervuld worden. Amen, ja, amen. Hier eindigen de gebeden van David, de zoon van Isaï. Tot zover Psalm 72. Filippenzen 4, de versen 10 tot en met 19. Daar schrijft Paulus, en ik ben zeer verblijd geweest in de Heere, dat uw denken aan mij eindelijk weer opgebloeid is. U hebt ook wel steeds aan mij gedacht, maar u hebt de gelegenheid niet gehad om het te tonen. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. En ik weet wat het is, vernederd te worden. Ik weet ook wat het is, overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd. Zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden. Zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Toch hebt u er goed aan gedaan dat u gedeeld hebt in mijn verdrukking. En ook u, Filippenzen, weet dat in het begin van het evangelie, toen ik uit Macedonië vertrok, geen enkele gemeente mijn deelgenoot werd in de rekening van uitgaven en ontvangst dan u alleen. Want ook in Thessalonica hebt u mij een en andermaal iets gestuurd voor wat ik nodig had. Niet dat ik de gaven zoek, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben geheel voorzien en nu door middel van Epafroditus ontvangen heb wat door u gezonden was als een aangename geur, een welgevallig offer, welbehagelijk voor God. En dan volgt het laatste vers van de schriftlezing, dat ook onze tekst is, maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Jezus Christus. Tot zover onze schriftlezing en onze tekst. Voordat we dit met elkaar overdenken, willen we eerst nog zingen uit de psalm die we zojuist hebben gelezen, psalm 72. Daarvan zingen we de versen 2, 7 en 11. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. Vers 7, nooddruftige zal hij verschonen, aan armen uitgenazen hulpen ter verlossing tonen. En ook het 11e, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. De versen 2, 7 en 11 van psalm 72. Gemeente des Heren, u kent denk ik wel dat min of meer bekende dankgebed. O Heer, wij danken u van harte voor nooddruft en voor overvloed, waar menig mens het brood der smarten hebt gij ons mild en welgevoed. Doch geef dat onze ziel niet aan dit vergankelijk leven kleef, maar alles doet wat gij gebiedt en eindelijk eeuwig bij u leef. Amen. Misschien dat er iemand dacht, hij vergist zich. Hij vergist zich, want het is biddag vandaag, geen dankdag. Biddag voor gewas en arbeid. Nou, dat laatste klopt. Vandaag hebben we biddag voor gewas en arbeid. Het eerste dat ik me zou vergissen, dat klopt niet in deze. Het gaat me vanavond namelijk om wat daar in dat dankgebed gebeden wordt. Er wordt gedankt voor nooddruft, zegt dat ouderwetse woord. Alles wat u nodig hebt, stond er in onze vertaling van vanavond. Alles wat je nodig hebt. Je treft dit woord nog twee keer aan in deze Filippense brief. Dat is best wel tekenend, want het is geen vaak voorkomend woord. En dat Paulus het dus in totaal 3 keer gebruikt heeft in de Filippense brief. En daarbuiten tref je het nog maar 2 keer aan in het hele Nieuwe Testament. Dus in totaal zit je dan op 5 keer. Nooddruft, alles wat je nodig hebt. Maar wat blijkt dan? Dat dit eigenlijk meer typisch een woord is dat uit het Oude Testament komt. Daar werd het veel vaker gebruikt en gebezigd. En daar vind je ook mensen die naam hebben gekregen. Mensen die wat nodig hebben. Nooddruftigen, we hebben er ook al een paar keer van gezongen. En je treft dat woord dan ook heel vaak aan in de psalmen. Dus dan wordt er over mensen die wat nodig hebben of die behoorlijk wat nodig hebben, een lied aan. Dat soms ook een gebed is. De armen, hen die er ellendig aan toe zijn, die worden bezongen met het oog op God, die goed is en goedertieren, barmhartig. De Heere hoort de armen. Hij veracht de gevangenen niet, zo zegt Psalm 69. En ik weet dat de Heere de rechtszaak van de ellendigen en het recht van de armen, de nooddruftigen, zal behartigen. Zingt Psalm 140 en ook Psalm 109 met diezelfde woorden. Hij zal de geringen en de armen sparen en de ziel van de armen verlossen, hebben we net gelezen. Psalm 72. Heel mooi om te zien, juist op die lijn in de psalmen, en dat er daarom ook over gezongen wordt, dat God oog heeft, hart heeft voor de mensen die wat nodig hebben. Arm, nooddruftig. En is het nou ook niet net dat wat vanavond de apostel Paulus wil doorgeven, zo tegen het eind van zijn brief aan de Filippenzen? Als je daarover nadenkt, hè, dan is dat maar vreemd gedankt, hoor, in dat dankgebed. Wij danken u voor nooddruft. Ja, dat is al het nodige. Maar er zit ook het woord nood in. We danken u voor ja, wat we niet gekregen hebben, voor onze armoede. Ik denk dat je het heel eenvoudig zo kunt verwoorden als het gaat over het nodige. Dat dat heel vaak iets is wat wij wel graag zouden willen hebben. Waar we ook voor bidden. Wat wij begeren. Maar of je het nou ook echt nodig hebt. Of je er echt om verlegen zit. In feite gaat het over de minimale basisbehoeften. En misschien, ik weet het niet, ik kan niet in de toekomst kijken. Misschien is dat ook iets waar je in crisistijd steeds weer en steeds meer op wordt aangewezen. Naar terug moet. Iedereen moet een stapje terug. Sommigen moeten veel stapjes terug. Maar daar blijven ze af, van die minimale basisbehoeften. Anders heb ik geen leven meer. Nou, in dat kader moet je eigenlijk van het nodige waar hier over gesproken wordt in de tekst ook op zien, op letten. Zeker ook met de biddag voor gewassen arbeid. Dan dienen we dus vandaag niet onze verlanglijsten in met erop geschreven al onze begeerten. He, net zoals je dat met Sinterklaas doet of op moederdag of op je verjaardag. Maar je legt de Heere God echt je basisbehoeften voor. Waar kun je nou echt niet zonder? Dat is een hele kunst, weet u dat? Om echt uw, jouw, mijn, om onze noden te maken tot Gods nood. Dus niet onze luxe, niet de room, de slagroom die erop zit. Maar om echt dat wat je nodig hebt, als nood, nodig, voor God neer te leggen. In de wetenschap dat de Heere God zich over mensen die het nodige nodig hebben, ook ontfermt. Want daar zingen al die psalmen van in het Oude Testament. Nou, die gedachte wil Paulus overbrengen aan de mensen in die stad Filippi. En dat is het nou ten diepste ook waar we elkaar vanavond op willen wijzen. Zo nog pril aan het begin van het seizoen voor gewas en arbeid op biddag vandaag. Ik heb bij de schriftlezing uit Filippenzen 4, en dat is u ongetwijfeld opgevallen, de versen 10 tot en met 19 gelezen. En dat lijkt net een valse stop. Ik hield net voor het eind op. Zag u het? Maar die versen 10 tot en met 19 gaan nu eenmaal afgebakend over dat wat nodig is. En de lofprijzing en de zegenbeden enzovoorts laten we even voor wat het is. Aan het begin van het gedeelte uit Filippenzen 4, in het 10e vers, begint Paulus met te danken. Waarvoor? Nou, hij begint met te danken voor datgene wat hij gekregen heeft, een ontvangen gift of zo, van de Filippenzen. En die gift, die is hem via een Epafroditus ter hand gesteld. En wat die gift precies geweest is, dat staat er niet bij. Daar kun je alleen maar naar gissen. Misschien is het kleding geweest. Misschien was het inderdaad geld. En toch, wat het dan ook geweest is, toch schrijft Paulus gelijk daar iets achteraan. Zo in de zin van wat wij ook wel eens zeggen, van dat had je niet moeten doen. U kent dat wel. Had niet zo gehoeven. Maar let er dan ook even op hoe Paulus dat verwoordt. En hoe hij dat zegt. Want hij zegt, ik heb geleerd om tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. heb geleerd om tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. In de toestand, zeg maar, waarin ik vertoef. Ik ben tevreden met hoe ik er aan toe ben. Ben. Niet, ik ben tevreden met alles wat ik gekregen heb. Nou, dat over hebben. Het gaat hier over zijn. Eraan toe zijn. Dat had immers ook gekund dat Paulus geschreven had. Ik heb geleerd om tevreden te zijn met al mijn bezittingen, met alles wat ik heb. Vooruit dan maar. En die gift van jullie kon er ook nog wel bij. Nee, tevreden met de omstandigheden waarin hij verkeert. Een heel belangrijk verschil tussen hebben en zijn. Hebben en zijn. Dat is ook een wezenlijk verschil wat met name op biddag aan de dag treedt. Het verschil tussen hebben en krijgen en willen, of hoe je eraan toe bent en wie je bent. Is het me nou vandaag en morgen en al de dagen van mijn leven begonnen om dat hebben of het zijn? Als Paulus dat hier zo schrijft, hè, hij heeft geleerd om tevreden te zijn met de omstandigheden waarin hij verkeert. Nou, dan zit hij zeker goed op de sofa. Nee. Hij zit in de gevangenis. En dat maakt het juist zo wonderlijk. Als hij kan schrijven, ik heb geleerd om tevreden te zijn met die omstandigheden waarin ik verkeer. In de boeien geslagen. In een kerker. Vies en vunzig. Geen Bijlmerbaaiers. Hij heeft geleerd om zich bij neer te leggen dat hij een vervolgde, een geslagene, een vertrapte was. Want in dat alles heeft hij gemerkt, God is aan mijn zij. God is erbij. En hij weet wie de Heer Jezus voor hem is. En dat Christus met hem is. En dat hij om Jezus wil. Ja, alleen om Jezus wil. Christen mag zijn. Heel dat van Christus zijn bepaalt Paulus zijn zijn. Dat tekent zijn leven, dat tekent zijn bestaan. Bij hoge hoogtepunten, maar ook als het in een crisis is. Als hij in de gevangenis zit. Dat tekent zijn leven. Wat voorbeeldig is dat. Haast helemaal niet om jaloers op te worden. Want zeker als je op hebben aangelegd bent, dan... Nee, het zijn. Met Christus, van Christus, in Christus. Al die woorden gebruikt Paulus. Of zoals hij het beleidt in vers 13. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Ja, zit je daar in de boeien. Die mij kracht geeft. Dat is blijkbaar de drijfkracht en de draagkracht op grond waarvan Paulus is die hij is. En zijn kan die hij is. En hij gaat daar niet onderdoor. Hij blijft degene die trouw houdt en niet loslaat. Wat geweldig. Wat voorbeeldig. Als je dat principe nou eens zou hanteren, hè, ook binnen de christelijke gemeente van vandaag de dag, en zou accepteren als dat je uitgangspunt is, ook op een middag, ook daarvoor, ook daarna, wat zou dan je leven en je wereld er totaal anders uitzien als je alleen maar gespitst bent op de Heer Jezus Christus en die gekruisigd? Als je die niet kent en niet erkent, ja, dan kan ik me niet indenken dat we er ooit toe zouden kunnen komen om te zeggen tevreden te zijn met de situatie waar we ons in bevinden. Dan blijf je altijd weer op zoek. Dan blijf je altijd weer onrustig. Dan blijf je altijd weer uit op hebben. En nog weer meer. En nog weer anders. En er komt nooit een eind aan. Want buiten Christus, die je het een en het al is. Buiten hem om, blijft toch telkens weer de begeerte naar meer en nog weer meer de kop opsteken. En speelt dat ons parten. Heeft dat ons misschien wel in zijn macht. Dan dat we die ene goede begeerte hebben overgehouden. Om van en met Christus te zijn. Heerlijk als dat je leven tekent. Dag in, dag uit. Dat verzeker ik je. Want dan tekent dat ook heel je bestaan, heel je toekomst, heel je leven. En daarom, omdat Paulus er zo in staat en zo in zit, kan hij dat 19e vers opschrijven. Na alle dankbaarheid die hij aan het adres van die Filippenzen heeft uitgesproken voor hun goedheid en voor hun gaven, opent Paulus de deur van de rijkdom, van de ruimte van de rijkdom, waar zijn God mee naar buiten treedt. Het is heel opmerkelijk hoe die onze tekst begint met mijn God. En je vraagt je af, waarom maakt Paulus het zo persoonlijk, hè? Met dat persoonlijke voornaamwoord, mijn God. Is dat dan een andere God dan die van de Filippenzen? Is er hier sprake van een of andere concurrentie misschien? Nee, in geen geval is daar sprake van. Met nadruk spreekt de apostel Paulus hier over mijn God. Omdat hij daarmee wil zeggen, die God die voor mij gezorgd heeft, door dik en door dun. Die God die ik ken, die God die ik dien, die ik u altijd heb aangeprezen en aanbevolen, die ik u heb mogen verkondigen in Jezus' naam. Paulus die spreekt hier als het ware uit eigen ervaring, om dat maar bij de Filippenzen op het hart te drukken. Mijn God, die zal het doen. Paulus weet niet beter. Heeft hij het altijd gemakkelijk gehad dan? Echt niet. Stokslagen, gevangenschap, schipbreuk, niet te weinig, achter elkaar door. En toch, ondanks dat alles, hecht hij zijn anker heel vast en zeker in de vaste grond die God in Jezus Christus voor hem is. En die God beveelt Paulus ook aan de Filippenzen en aan ons vanavond. Hij zal het maken. Ja, wat dan? Waarin dan? Alle nodige dingen, daarin zal men God voorzien. Hoe dan? Nou, omdat we zo'n rijk God hebben die goed doet. Die het laat regenen over goede en over boze. God zal voorzien met alles. Hij zal vol maken. Nee, niet alle begeerte. Niet dat hebben. Maar alle dingen die nodig zijn. Die werkelijk tot mijn nut, tot mijn levensonderhoud zijn. Zodat ik verder kan. In het volste vertrouwen. Op zijn God. Op mijn God, op onze God. En dan komt het er zo vaak uit dat ik niet weet wat goed voor me is. Ik vraag wel. Ik smeek wel. Naar me toe, op me aan. Keer op keer. Maar is het ook nodig? Wie weet waar zijn noden liggen? Wat echt nodig is. He, wij denken op een dag als vandaag al gauw aan gewas en arbeid, omdat deze dag zo heet. En we beschouwen dat ook vaak in het licht van het verleden, bijvoorbeeld, he, van de afgelopen jaren. Afgelopen tientallen jaren waren jaren die een stijgende lijn te zien gaven. En we bekijken een bidag vaak in het licht van grote cijfers. Goede opbrengsten. En we bekijken zo'n bidag vaak tegen de achtergrond van onze bankrekening. En tegen de achtergrond van onze batige saldo's als het even kan. En zo geloven we vaak in onze God. Die een God geworden is van de wind in de zeilen. Maar liever niet hebben we te maken met een God van de wind van voren. En we hebben zo ondertussen, zo gemakkelijk, onszelf een heerlijk godsbeeld voorgesteld. Van je hoeft maar op de knop te drukken en je hand op te houden en het stroomt wel binnen. En wij weten zo ondertussen hoe God zou moeten zijn en zou moeten doen. Opdat ik toch vooral flink aan mijn trekken kan komen. En genoeg heb. Maar nou, hoe hou je het nou vol als de lijn neergaand is? Naar beneden. In een recessie. In een crisis. Mijn God, zegt Paulus. Die is niet veranderd. Die is nog steeds dezelfde. En mijn geloof waardig. En mijn liefde waardig. Mijn God. Dat is die God die Christus heeft gegeven. Die mij kracht geeft. Door welke ik alle dingen aan kan, zegt Paulus. En die God met zijn rijkdom, die beveel ik jullie aan. Zo schrijft Paulus. Want hij is die God die me voorziet van alles wat ik nodig heb. Niet al wat met mijn hartje begeert, wat ik nodig heb. Wat nou dat nodige geweest is, waar Paulus hier met nadruk over spreekt en schrijft, dat komt er niet helemaal uit. Er zijn heel veel mensen die willen dat 1, 2, 3 dan maar gaan vergeestelijken. Geloof heb je nodig. Ja, nou, dat is zo. Maar het is maar de vraag of dat hier zo bedoeld wordt door Paulus. Of dat je nodig moet weten dat je een zondaar bent. Wil God over de brug komen? Nee, het woord wat hier gebruikt wordt voor die dingen die nodig zijn, die behoeften, die levensbehoeften, dat gaat echt in de richting van gewas en arbeid. Eten en drinken en gezondheid. Een dak boven je hoofd. Gekleed te worden. Dat zijn gaven van onze God. Die uit zijn overvloedige rijkdom aan ons worden uitgedeeld. En dan is het toch goed? Want God staat erachter. God staat ervoor in. En het bestaat toch niet dat God tekort doet? Dat weet Paulus hier haast in onze tekst ons te verzekeren. En wanneer we ons wel tekort gedaan voelen, nou dan moet je maar weer even terugdenken aan dat woordje begeerte en behoefte. Aan dat totaal, met heel je hebben en houden of je niet hebben, geworpen zijn op de Heer Jezus Christus. Hij is het die kracht geeft. Maar Paulus schildert hier de Heere zijn God, onze God, als een God van overvloed, van heelheid, van volheid. En het bestaat niet dat we God kennen als een God van het halve werk. Echt niet. En dat maakt me nou juist zo klein. En zo afhankelijk. Ja, werkelijk, dat maakt me nou, wat we net hebben gezongen, hè, nooddruftig, arm en naakt. En zo ga ik tot die God die zalig maakt. En als je er zo in staat, met die God, met zijn Zoon, Jezus Christus, dan groeit de Heere God alleen maar steeds meer voor je. En ik word steeds kleiner, steeds afhankelijker, steeds ontvankelijker, steeds meer levend vanuit die grootheid die God geeft en die Hij is. Op Hem aangewezen, alleen op Hem. En dat niet alleen op een middag hoor. Ook morgen weer, het hele seizoen en ook daarna. Dat afhankelijke leven, dat werkelijk stijl afhankelijke leven. Leven van het gegeven, leven van het nodige. Paulus hangt het op aan maar één. Aan Jezus Christus. Aan Hem die zelf gehangen is geweest. En juist in deze tijd staan we daar ook weer bij stil. Er staat nog één moeilijk woord in de tekst. Dat is het woordje heerlijkheid. Want als je een paar boeken uit de kast pakt die over deze tekst gaan en je wat duidelijkheid moeten verschaffen, dan struikelen ze allemaal over dat woordje heerlijkheid. Want waar slaat dat op? Waar hoort dat woordje bij? Is niet helemaal duidelijk. Slaat het op rijkdom in heerlijkheid? Een luisterrijke rijkdom? Of slaat het op dat werkwoord voorzien in heerlijkheid? Dat het heerlijk, luisterrijk vervuld wordt? Je wordt ervan voorzien op een luisterrijke manier. Of moet je die woorden, dat woord heerlijkheid trekken bij Christus Jezus? Het is opmerkelijk. Het kan op al die manieren. Het woordje heerlijkheid kun je betrekken op een werkwoord, op de Heer Jezus Christus, op de rijkdom. Taalkundig kan het allemaal. Toch kies ik denk ik voor het laatste. God vervult al onze nodige zaken vanuit zijn rijkdom. Die toch wel luisterrijk en heerlijk getoond is in de Heere Jezus Christus. Of net omgekeerd in Christus Jezus, de ambtsnaam van gezalfde te zijn, die gaat voorop. En eigenlijk, om te kiezen voor die heerlijkheid te koppelen aan Christus Jezus, blijkt ook wel uit het voorgaande wat Paulus al heeft neergeschreven. Door ondanks alles steeds weer terecht te komen bij en uit te gaan van Jezus Christus, Christus Jezus en die gekruisigd. Of om het te zeggen met een ander woord uit de Bijbel, Romeinen 8... Maar Paulus schrijft, hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven, ons ook niet met hem alle dingen schenken? Met andere woorden, Jezus Christus, Christus Jezus is geschonken, een godsgeschenk. En met dat grote, onmisbare geschenk wil God ook het andere meegeven. Zoek eerst het koninkrijk van God en al het andere, dat komt wel. Het wordt u toegeworpen. Alles wat je nodig hebt. Kijk, als je daarover nadenkt en bij stilstaat, dat de lijnen getrokken worden niet vanuit mijn biddag en vanuit mijn verlanglijstje of mijn boodschappenbriefje, maar dat de lijnen getrokken worden vanuit de Heere Jezus Christus, dan wordt het bidden voor onze noden niet een opleggen en een opzeggen van al onze vanzelfsprekende wensen aan de Heere God, maar dan wordt het eigenlijk een oefenen in ontvangen. En een echt toevertrouwen van onszelf helemaal met heel ons hebben en houden aan die zegen in de handen van de Heere God, die onze behoeften kent en onze noden weet en die ons niet tekort doet. Want alleen in het licht van de Heere Jezus Christus, in het licht van Gods aangezicht, dat in gunst naar ons is toegewend, in dat licht bestaan er geen tegenvallers. Vandaag niet en gisteren niet en naar de toekomst toe ook niet. Wat voor tijd ons ook te wachten staat. In het licht van Gods aangezicht bestaat er geen nood die onoverkomelijk is. Maar leven we en leren we leven van genade, van het gegeven van God uit. Dat is een biddag bestaan. Zowel voor de tijd als voor de eeuwigheid. En dat is werkelijk ook een gelukkig leven. Zelfs al zit je in de gevangenis, toch genoegen nemen met, tevreden zijn met hoe je eraan toe bent. Dat is leven uit Gods hand, om Jezus wil. Dan mag ik God danken voor nooddruft, jawel. En ook voor overvloed. Jazeker. In zijn licht, voor zijn aangezicht. Of leeft u nog steeds anders? Zie je het nog steeds anders? Hebben of zijn? Wat is het bij u? Bij jou? Bij mij? Amen. We gaan zingen van Psalm 113, de versen 3 en 4. Wie is gelijk aan onze Heer, aan God, die tot zijn eeuwig eer zijn troon gevest heeft in de hemel? Wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk, nooddruftige van elk verstoten, goedgunstig opheft uit het stof? 3 en 4 van Psalm 113. We gaan nu samen danken en bidden. Trouwe hemelse God en Vader, tot u komen we. We hebben zojuist gezongen over nietig aards gewemel en ook over wereldgroot. Met beide hebt u van doen. We danken u dat u het bent die als schepper ook onderhouder wil zijn. Die ons niet aan ons lot overlaat, maar die ons aan uzelf overlaat, aan God. De God van Abraham, Isaac en Jacob, waar de aartsvaders mee door het leven getrokken zijn over hoogte en door diepte. En steeds konden ze staat maken op uw woord. En zo kon ook een Paulus u aanprijzen. Mijn God, niet privé, maar hoogst persoonlijk. Vanuit de omgang die hij had met u, wilde hij dit doorgeven. Ook vanavond aan ons. Dat we u kennen en erkennen. Als die God die in Jezus Christus geen tekorten kent. En wie we terecht mogen voor al onze noden. En we danken u dat u ook vult en vervult. Misschien is het wel een beetje een schande als we moeten leven van het gegeven. En steeds weer onze handen op moeten houden om ze te laten vullen. Tegelijkertijd tekent het onze afhankelijkheid. Niet zonder u te kunnen. Niet zonder u te mogen. En het te ontdekken voor het eerst of opnieuw. Dat we buiten u geen leven hebben. En daarom bidden we van u, geef dat we ook aanlopen als een waterstroom. Dag in dag uit. En geen seconde zonder kunnen. Op u zijn we aangewezen. En van huis uit zijn we bij u ook weggelopen. Maar u roept en trekt nog steeds naar u toe. Zoek mij en leef. Heren, wat bent u trouw. Geef dat we die trouw niet in de wind slaan, maar hem waarderen. En u daarom eren. En zo ook weten dat we alles aan u mogen voorleggen in ons bidden. Inderdaad, als het gaat om gewas en om arbeid, om al wat groeien en bloeien gaat. En wat zo afhankelijk is van u, niet alles onderhoudt. Van werk en geen werk en hoe het moet gaan in de toekomst. En donkere wolken die zich misschien wel samenpakken ook over ons leven. En dan toch te weten, tevreden te zijn met die situatie waarin we verkeren. Met hoe we eraan toe zijn. Omdat we ons toevertrouwen aan u, die het nooit uit handen loopt. Heren, maar daarom te meer mogen we ook van u vragen, gebied uw zegen over ons mens zijn voor uw aangezicht. Gebied uw zegen en verbind hieraan over ons doen en laten, ons zeggen en zwijgen. Dat we niet op onszelf aanrekenen om alleen maar te hebben. Maar dat we onze plek kennen voor u. En dat ook uitdragen naar anderen toe. Zegen daarom ook al het werk wat mag gebeuren in de gemeente. Onder jongeren en onder ouderen. En help ons om open oren te hebben naar uw evangelie. Om dat ook te verstaan. En om daarmee in deze wereld te staan. We danken u dat u ons brood geeft dagelijks. Maar ook brood voor het hart. Daar kunnen we op teren. Daar kunnen we mee verder. Wilt u ons zo dragen. Ook door moeite en zorgen heen. Door een leven misschien wel dat bol staat van vragen. En zo weinig antwoorden. En dan toch te beseffen. Wie we zijn. Niet in onszelf. Dan hebben we geen leven. Maar in Jezus Christus. door hem te geloven. Die kwam voor onze zonde. Die zichzelf liet spijkeren aan een kruis. Eigenlijk past daar een woord van heerlijkheid niet bij. En toch, als we de uitkomst zien, dat na het kruis en het graf de opstanding kwam, weten we ook in 2012 een levende Heer Jezus Christus te hebben. En hem mogen we uitdragen. Wil gedenken, o God, en ieder die een moeilijke gang te gaan heeft, ook qua ziekte. Heel in het bijzonder bidden we u voor mevrouw Dirksen van de Hoef, die er naar menselijke berekening zo slecht aan toe is. Ontfermt u zich over haar. Wees een God van nabij. Wil dragen, ook allen om haar heen. We bidden u voor diegenen die verdriet kennen. En die eigenlijk zeker op een middag niet weten hoe het verder moet. Juist vanwege ervaringen in het verleden, waardoor er verlies geleden werd. Toch mogen we ons aan u toevertrouwen en weten dat u het goed zult maken. Dat u zult leiden en wijden. Zelfs al gaat onze weg door een dal van de schaduw van de dood, uw stok en uw staf, die zijn er ook. En die vertroosten me. Dan kan ik verder om op de been te blijven. Heere God, we bidden u voor een ieder die misschien wel bang is om zijn werk te verliezen, of waar het al gebeurd is. Geef dat we ons niet werkloos weten voor uw aangezicht, maar steeds weer de handen uit de mouwen steken naar anderen toe, maar ook om ze te vouwen en om in de stilte u aan te roepen, u erbij te bepalen en onszelf ook bepaald te weten bij u. Dan zijn we op onze plek. Heere God, we bidden u voor onze kinderen, voor de jeugd van tegenwoordig, opgroeiend in een tijd, in een maatschappij die eigenlijk alleen maar voorspoed kende en alle lichten op groen. En als ze nu af en toe oranje beginnen te knipperen of op rood staan, geef dan toch dat ze hun houvast niet hebben aan wat ze hebben, maar wie ze mogen zijn, omdat u de God van hun doop bent, die trouw houdt en woord houdt en belooft, doet wat u belooft. Laat zo ook onze jeugd mogen opgroeien heel dicht bij de Heer Jezus Christus. En dat als ouderen en ouders hen daarin voorgaan en voorleven. En ook opdragen, dag in dag uit, voor uw troon. Opdat we jong en oud u kennen, de kracht van uw opstanding, o Heer Jezus Christus. En dat dat ons telkens weer nieuwe moed geeft. Zorgt u voor allen die over ons gesteld zijn om ons te regeren. In het land, in de provincie en hier in de gemeente. Dat ze dat mogen doen met wijsheid. Maar ook in afhankelijkheid van u. De koning der koningen. Heere God, we bidden u voor uw kerk over het hele rond van de aarde. Laat ze mogen uitbreiden. Ook door middel van het werk van zending en evangelisatie. En allen die daarin zijn uitgezonden, laat hen hun werk mogen doen in afhankelijkheid van u. En tot eer van u. En zo ook steeds weer het zaad van uw woord uitstrooiend. En niet naar onze berekening of niet naar onze economie gaan zitten tellen, maar in de wetenschap dat u vrucht geeft en dat de vrucht ook voor u is. Heere God, we bidden u, als straks weer de nacht voor ons staat en we begeven ons ter ruste, wil ons dan verkwikken door de slaap. Ook in ons slapen wilt u over ons waken. En soms, als we misschien wel wakker liggen of tobben over het een of het ander of over zoveel dingen, bidden we van u dat we toch alles mogen uitzeggen aan u, in uw handen mogen weten en ons vast en zeker gesteld mogen weten voor u, o Heere Jezus Christus, in u. We bidden u, o God, voor allen die leven in voorspoed en weelde, die eigenlijk denken u niet nodig te hebben. Mensen die misschien nooit tevreden zijn met alles wat ze al hebben en nog steeds op nog meer uit zijn. Geef, Heere God, dat ze toch ook een arme Lazarus op hun weg zullen ontmoeten die hen stilzet en hen tot nadenken brengt. Ja, brengt bij hem die echt arm geworden is, omwille van ons, om ons echt rijk te maken. Maar dan niet in het aantal nullen wat voor de komma staat, maar in die ene naam gegeven onder de hemel tot zaligheid van Jezus Christus. Daar moeten we het van hebben. Daar mogen we het bij uithouden. Wil ons dan ook horen. Niet om iets in ons of omdat wij het verdiend zouden hebben, maar u hebt hem geschonken. Omdat u, o Vader, hebt ingezien wat nodig was, willen wij kunnen leven. Hoor ons in zijn naam alleen, uit genade. Amen. Wij mogen onze liefdegaven nu geven in de dienst der offeranden in één rondgang, bestemd voor de kerk. Daarna zingen we, en wel van Psalm 69, de verzen 13 en 14. Dat zal de Heer veel aangenamer zijn dan os of var die hun klauw verdelen. De blijdschap zal het hart der vrome strelen als ze mij zien, verlost van smart en pijn. Gij hemel, aard en zee vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. De laatste twee versen van Psalm 69 zingen wij. Ga dan nu heen in vrede, dragend de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.